Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen.
Wiels, de moordzaak, is nu te beluisteren in je podcast-app.
En dan hoor je in één keer, Hanno is zoek.
Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of wat ook maar.
Zou die gewoon ontvoerd zijn?
Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditya Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno.
Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween.
Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan?
Open Eind, een podcast van het AD.
Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast-app en ad.nl/podcast.
Nee, maar wat het dagboek is, ja, dat is weer een ding, want vader leeft niet meer, moeder leeft ook niet meer, dat weet ik ook niet.
Een dagboek, dat zou zomaar eens de sleutel kunnen zijn. Ik weet nog dat ik zelf 12 was en mijn allerdiepste geheimen kwijt durfde aan het veilige papier. Ik schreef op welk klasgenootje ik verliefd was, welk vriendinnetje ik die dag juist lief of irritant vond. Omdat mijn dagboek een slot had, dichtgemaakt met een piepklein sleuteltje, dacht ik dat mijn geheimen veilig waren voor de ogen van mijn nieuwsgierige zusjes. Dus durfde ik alles op te schrijven. Dat zou toch voor Eefke niet anders zijn geweest?
Om te weten wat er met Eefke Wolf is gebeurd, 40 jaar geleden, moeten we eerst weten wie zij was, of is. Uit het kleine aantal artikelen over Eefke komt een beeld naar voren van een rustige, jonge vrouw. Saai zou je zelfs kunnen zeggen, of braaf. Was dat ook zo? Om dat te onderzoeken, zouden we het dagboek moeten vinden. Maar waar is dat dagboek? Zouden we het in kunnen zien? Of kunnen we iemand vinden die het gelezen heeft? Ik zeg je alvast dit. Niets is wat het lijkt.
Het zijn allemaal vrouwen die spoorloos verdwijnen in een periode van 5, 6 jaar. Allemaal in augustus.
We hoorden nog het woordje doeg. En door de voordeur is ze weggegaan.
Niemand heeft Eefke na die tijd nog gezien.
Wat is hier gebeurd?
Het is toch raar, ze kan er nog leven, hè? Ze kan zo morgen voor de deur staan.
Ik weet ook wel dat ze langzaamaan begon te vertellen dat ze ook best wel een heel ander leven wilde gaan leiden, ja.
Het meest logische lijkt mij dat ze niet zelf weggelopen is, dat ze met iemand, dat denk ik, met iemand.
Dit is Eefke, in rook opgegaan. Een podcast van de Stentor. Aflevering 2, het dagboek.
Hey Paulie, met Arjen. Ik krijg net een mail. Mm. Ik denk, ik ga het even met je bespreken, want gewoon echt, toch wel een beetje slecht nieuws eigenlijk.
Oh shit, oké, okay, wat staat erin dan?
Ja, ik had gewoon even een mail gestuurd naar de oudheidkundige vereniging in Wezep in Hattem. Te kijken van, zijn er nog oude krantenberichten of zo? Of is er nog iemand die er iets van af weet, weet je wel? Want er zitten vaak van die mensen die alles weten.
Ja.
Dan krijg je een mail terug, joh. Ik ben echt een beetje door geschrokken. Er staat eigenlijk van dat ze geen enkel commentaar willen geven. Omdat de familie van Eefke dat absoluut niet wil. Op geen enkele manier willen zij nog met deze zaak bezig zijn. Ze zullen nooit toestemming geven voor publicatie. Daarom lijkt het mij niet verstandig om als vereniging hieraan mee te werken.
Huh? Oké. Okay.
Maar dit is dus gewoon een vereniging, hè? Gewoon die over oude dingen gaat. En die gooit gewoon de deur in het slot. Hoe kan dat nou?
We zeiden het de vorige aflevering al. Dit gaat niet makkelijk worden. Want hoe onderzoek je een verdwijningszaak van bijna 40 jaar geleden? Nou, er zijn aanknopingspunten. Eefke ging naar school, dus zat ze naast iemand in de klas. Ze speelde met klasgenootjes op het schoolplein. En die klasgenootjes zijn eigenlijk best eenvoudig te vinden. Via de site Schoolbank bijvoorbeeld. Zo vinden we het nummer van Jannie. We bellen haar om te vragen of we langs mogen komen.
nou, dat hoeft nou ook niet, want hoe noem je dat? Ik heb alleen maar met Eefke op de lagere school gezeten en daarna niet meer.
Oh, oké.
Okay. Dus zoveel weet ik verder ook niet hoe het met haar gegaan is natuurlijk.
Nee, maar dat maakt op zich niet uit, want we proberen ook gewoon een beetje vast te stellen van wie was zij en wat voor persoon was ze.
Maar ik heb Eefke na de lagere school, al op de lagere school mocht ik van haar vader niet meer met haar spelen.
Oh.
En dus toen is het contact al verloren gegaan, maar van die tijd weet ik alleen, dus daarom is het ook niet nodig dat u langskomt, maar ik weet alleen van die tijd dat Eefke een rustig en stil meisje was.
Mm-hmm.
Maar hoe ze echt was daarna op de MAVO, dat weet ik ook niet, want daar had ik geen contact meer met haar.
Nee, precies. Dus u zou haar nu omschrijven als een rustig en stil meisje met ja, best wel...
Op de lagere school. Ze zat achter mij in de klas.
Bent u nog vaak met die vermissing bezig? Is dat nog iets wat u bezighoudt? Of valt
het... Nee, dat niet. Wij hebben wel eens van klassen van Herman van der Waal gehoord... dat heel veel klasgenootjes van de lagere school iedere keer als we naar Heerde rijden of naar Hattem, dan kijken we naar de bossen en dan denken we, waar zou ze liggen? Weet je wel zo.
Mocht je denken, waarom mocht Jannie niet meer spelen met haar vriendinnetje Eefke? Dat antwoord kennen wij, maar kunnen we niet openbaar maken. Het staat in ieder geval los van haar verdwijning. Echt, anders hadden we het je wel verteld. Jannie noemt de naam van Herman van der Waal. Ook die kunnen we vinden en bellen we op. Hij heeft een fotozaak en haalt aan de telefoon zelfs zo de klassenfoto erbij.
Maar ik weet gewoon, jij hebt in de klas gezeten en voor mij heb ik nog een klassenfoto waar ze op staat. Bijvoorbeeld op de lagere school, dat ik me nog kan herinneren. Ik heb hier toevallig, ik heb altijd wel, dat zie je bij de hand. Dat zie je hier nu weer op. Nee, hier stond ze dan weer niet meer op. Maar ja, dan moet ik nog ergens anders een foto hebben. Ik weet alleen dat het een rustig meisje en ik weet dat ze altijd goed kon leren, dat weet ik. En dat was volgens mij de MAVO, denk ik toen al. Ik denk dat ze de MAVO gezeten heeft ook nog. Mm-hmm. Dat ik het eerste jaar gezeten heb in de jaren 70, 1970, denk ik. En dat ze een beetje later, toen ze ouder werd, denk ik, volgens mij werd ze wat ze een beetje teruggetrokken, bijvoorbeeld. Dat een beetje. Maar dat moet ik gewoon op intuïtie afgaan. Dat ik denk van. Oh,
de twee klasgenootjes die we spraken kenden Eefke echt als jong meisje. Een braaf, lief, rustig meisje. Maar we willen eigenlijk iemand spreken die haar beter kent, die dichter bij haar stond. Je hoorde in aflevering 1 al Bertus, het allereerste vriendje van Eefke. Hij vertelde over het dagboek. Maar dat is natuurlijk niet het enige waar we het over hebben gehad. Aan de keukentafel in Oldenbroek vertelt hij waarom hij met ons in gesprek gaat. Waarom hij na al die jaren nog het nut ziet om over Eefke te praten.
Toen zei mijn zoon nog wat, zullen we doen, pa? Het is allemaal al zo lang alleen. Ik zei, ja, maar die mensen proberen nog wat. Ja. Stel je voor dat het overlast wordt.
Ja.
Maar dan doet de vader en moeder er niet meer. Maar dat is voor broertje nog wel goed. En voor iedereen die herkent.
Ja. Maar zo oud was ze nu dan ook nog niet geweest, toch? Ik bedoel, 63 of zo.
Nee, joh. Dat is wel... Ja, nog,
100.
Nee, joh. Ik ben er heel open mee, want ze moeten gewoon zo'n bandiet me zo pakken. Maar het is natuurlijk onder andere, als ze nou wel een dader pakken, het is natuurlijk allemaal van ja natuurlijk, hè.
Ja.
Dat is ook weer een ding, hè. Maar ja, dan heb je wel een dader.
Ja, of misschien een plek, dat zou natuurlijk maar...
Ja, dat is zo'n ding,
ja. Dan kan je toch nog wat verder afsluiten, kan ik me voorstellen.
Ja.
Nu zijn er zoveel vraagtekens. Bertus is geen man van de fraaie anekdotes, oplaaiende emoties of opgeleukte verhalen. Hij vertelt gewoon kort en bondig en met een flink accent hoe het zat tussen hem en Eefke. Ze kenden elkaar via en waren allebei 16.
Nou, toen op een gegeven moment, ja, of bij de motorcross of zo, ik weet het niet. Maar toen kregen we dus gescharrel en verkering en een heel poosje. En toen bouwden we dus samen op Wezenmannen gaan. En toen, lieverleer, daar gingen we door eens heen en door heen.
Ja.
En even een poosje duurde een paar maanden. Ik weet niet meer precies, hè. Het is al zo lang geleden. Een
aantal maanden of zo.
Ja, een paar maanden of zo, ja.
Want voor haar was u haar eerste vriendje, dacht ik, hè?
Ja, dat geloof ik wel. Dat had ik wel vanuit, ja. Ja, ja. Maar of ze later ook nog weer wat aan heeft, hebben ze het wel eens over haar, maar dat weet ik verder ook niet.
En wat was Eefke dan voor meisje volgens Bertus?
Ja, het was een hele lieve, rustige meid, een beetje teruggetrokken. Heel veel praten, maar dan moest je je wel aanhalen, zeg maar.
Ja, dat deed ze met u uiteindelijk wel.
Ja, dan kon je overal wel over praten, maar je moest ze wel aanhalen.
Ja.
Zeg maar, ze was heel teruggetrokken.
En ze woonde bij haar ouders, hè?
Ja, ze woonde bij haar ouders. Er was nog een broertje in huis. Maar de ouders, die kende ik wel een beetje van gezegd, maar die heb ik nooit echt zo kennis meer gemaakt.
Nee.
Dus ik kwam altijd mee door een plein, of weer dat plein door. Daar had je vroeger noem je dat, een schielenbaan en een oud winkelcentrum.
Ja.
En daar kwam ze dan al. Maar later heb ik er ook niet veel weer gezien, maar ze werken in Haarlem, maar ze kwam verder ook nergens eigenlijk. Zeg maar, hier gingen we later naar de discotheek en zo, maar daar kwam zij ook niet. Nee, dat, ik heb haar later ook niet weer gezien, laat ik zo zeggen. Ja.
Maar ze was dus heel rustig, maar als je haar beter leert kennen, dan praten ze wel.
Dan praten ze wel, maar was wel, ze zal niet zeggen, dan, ze komt je zo binnenlopen, ze gaat even vertellen waar je allemaal moet, weet je wel, dat is ze niet. Nee, echt niet.
Kat uit de boom, zeg maar.
Ja, zo moet je maar zien,
ja.
En wat haar ouders?
Nou, rustige mensen, die waren daar ook heel,
gelovig, kan dat?
Ja, wel iets, denk ik wel, ja. Ja.
Ja.
Dat denk ik wel, ja.
Merkte u dat aan Eefke ook, of?
Nee, niet vullen, nee. Als ik wel naar de kerk ging, volgens mij niet, hè? Maar dan moest ze schelven in. Maar nee, daar was er niet zo druk mee.
Nee.
En had ze nog hobby's? Had ze nog andere dingen die ze leuk vond?
Ja, niet zo. Was ze denk ik niet zo druk mee, nee. Ze zat er denk ik ook wel veel op de kamer alleen, denk ik, hè.
Dus
ze
was echt niet dat ze met Jan en Alleman
kon? Nee, nee, absoluut nooit, nee. Nee. Nee, echt niet.
En hoe was ze dan in groepen, als ze dan bij die
vrienden? Ja, een beetje teruggedrongen en dan zie je preut wel, maar die ze dan kennen vooral ook wel een beetje, maar nee, niet zo heel wat schaten en gek doen en overal over, nee, was helemaal rustig.
Op de tafel dansen?
Nee, echt niet, geen gekke ding, nee, echt niet.
Nee.
En roken, drinken, dat soort dingen?
Nee, ze dronken geen alcohol, maar als ze nou roken, weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, geloof het niet. Nee. Je hebt er van die bandieten en dan vreten ze van alles uit. En overal feesten en over. Nou, echt niet. Ze was heel rustig.
Maar ook later niet. Of zou je dat misschien toch nog kunnen dat ze toen...
Nou, nah, geloof ik niet. Geloof ik niet. Nou, kan je maar altijd even weer komen en dan nog wat dingetjes hebben zo. Maar ja, bel maar in, mijn ja, oude bent.
Ja, dat is sowieso goed. Je kent iedereen. Ik is een
beetje
daar.
Ja, ja. Dat is fijn. Ja.
En dan kan ik wel wat dingen kan ik nog wel achterkomen, namen en zo. Mm.
Bertus noemt een familielid van de Eefke. We noemen haar Truus, want we mogen haar echte naam niet gebruiken. Haar adres kunnen we vrij eenvoudig achterhalen. Voor het eerst aanbellen bij de familie van Eefke. Ik kan niet ontkennen dat we gespannen zijn. Wat als de deur wordt dichtgesmeten? Wat als ze ons smeekt om met ons onderzoek te stoppen?
Goeiedag.
Goeiedag. Ja, u had ons al verwacht, denk ik.
Hier stopt helaas de opname. En ik hoor je nu denken, die heeft inderdaad de deur dichtgegooid. Maar dat is niet zo. Truus blijkt een supervriendelijke vrouw te zijn, die de tijd voor ons neemt, alles wil vertellen en niets liever wil dan antwoorden op de vraag wat er met Eefke is gebeurd. Maar ze wil alleen met ons praten als de audio uitstaat en we niet haar echte naam gebruiken. Geloof me, daar heeft ze goede redenen voor. In de auto, op de weg terug naar de redactie, zetten we meteen de recorder weer aan.
Dit was wel heel fijn. En ze gaat ons helpen.
Ja.
Oké. Ja. Maar wat een vriendelijke dame.
Nou, ik had echt 100% gedacht dat ze niet mee zou willen werken. Ook omdat haar man zoiets had van, nee, dat hoeft voor mij allemaal niet.
Nee.
Maar goed, wat zei ze allemaal? Ze zei dus eigenlijk van... Is kinder haar het beste rond haar 16e, 17e, toen Eefke ook zo oud was.
Ja, toen was
eigenlijk... gingen ze vrij veel met elkaar om.
Ja.
En toen was het rustig, eigenlijk de vrouw had overal een rustige dame.
Ja.
Die niks
ja,
geks deed.
Heel erg uit een heel, heel hecht gezin.
Teruggetrokken gezin.
Heel, maar dat ze, nou ja, ze zei ook van, nou, in die tijd was dat gewoon zo, dat je wel heel erg met je...
Vier gesprekken verder. Viermaal horen we dat Eefke een rustige, jonge vrouw was. Maar we moeten eerlijk zijn. Deze mensen hebben haar vooral meegemaakt als tiener. Jaren voordat ze verdwenen is. Er kan in die jaren van alles gebeurd zijn. Dat is precies waarom we zo graag dat dagboek in zouden zien. Truus weet niks van een dagboek. De oud-schoolgenoten al helemaal niet. Wie wel? Nou, het logische antwoord is de politie. De afdeling communicatie stelt voor om onze vragen op de mail te zetten.
En wat gaan we allemaal in die mail zetten? Kijk, een van de vragen die ik zelf interessant vind is, deden brommen het?
Ja.
Ik neem aan dat ze dat onderzocht hebben, lijkt me toch?
Ja, dat hebben ze toch hopelijk wel getest, inderdaad. Ja, als die brommen niet werkt, dan is het dus heel logisch dat ze misschien een lift heeft aangenomen. Die staat hier, we hebben een lijstje. Waar was de hel? Volgens mij is dat een hele belangrijke.
Ja, want daar gaan twee verhalen over. Hè? Eentje zegt de helm is daar gevonden, ter plekke. De andere zegt de helm is weg. En er zijn er ook nog allemaal verhalen over hoe die helm er precies uitzag.
Ja, ja, een zwarte en eentje met Amerikaanse vlag.
Ja, of ja, een combinatie van beide.
En dan hebben we nog hoe laat en door wie werd bekend dat ze vermist werd. En
wie trok aan de bel? Ja. Ik denk haar familie, dat maar dat weten we eigenlijk niet eens 100% zeker, toch?
Nee, het zou ook iemand anders kunnen zijn geweest.
Ja.
Ik ben heel benieuwd of ze daar nog wat duidelijkheid over kunnen scheppen. En of we misschien iemand kunnen spreken die daar wel meer over te zeggen heeft.
Er is nog een aanknopingspunt, zoals je al hoorde in aflevering 1. Collega Anne, oud-collega Joop. Nog voordat Arjen en ik echt aan het onderzoek zijn begonnen, hebben we in één klap toegang tot een schat aan informatie. Zij doen namelijk ook onderzoek naar de zaak Eefke. En ze hielp ons aan de naam van Bertus, het eerste en misschien wel enige vriendje van Eefke. We besluiten bij ze langs te gaan. En zo zitten we op een bewolkte woensdagochtend met een kopje koffie aan een grote tafel in de woonkamer van het huis waar Joop woont, in Hattem. Het wordt een, zeg maar gerust wat chaotisch introductiegesprek.
Ik heb nog een dubbele espresso
gehaald. Oh, dan zit je al aan de max.
Ja, precies.
Ja. Neem maar alles op, hè. Dat weet je.
Ja, ik snap het.
Ja.
Kunnen zij ons dan meer vertellen over wie Eefke echt was? Joop zegt al tientallen jaren gefascineerd te zijn door deze verdwijning. Net als wij, vraagt hij zich af, hoe kan iemand die zo'n braaf leven leidt in rook opgaan?
Maar ja, ik word hier een soort van naartoe getrokken. Waar ik hier woon, dit is dus dezelfde organisatie als waar Bloemenstein onder valt.
Oh.
Dus ik kom hier mensen tegen die Eefke nog gekend hebben. Die zijn nu zo'n op midden 60. Die haar gekend hebben en die er een mening over hebben en dan zijn er hier toch zeker wel, denk ik wel, een stuk of 3-4 nog. En die lopen in dezelfde leeftijd rond. En die weten gewoon heel veel natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus op de een of andere manier lijkt het wel of dat onderwerp mij ook een beetje aanzuigt. En ja.
Joop noemt hier Bloemenstein, het tehuis waar Eefke werkte. Dat bestaat nog steeds. Zou de oud-directeur nog leven? En zijn er nog collega's die zich Eefke nog herinneren? Daar hoor je later meer over. Het gesprek met Anne en Joop vliegt alle kanten op. De wildste theorieën worden al even benoemd. Over wat er precies is gebeurd op donderdag 18 augustus 1983.
Het zijn allemaal vrouwen die spoorloos verdwijnen in de periode van 5-6 jaar. Allemaal in augustus. Ja, ik vind het wel een interessant spoor. Want je ziet toch vaak in films en in boeken, en dat is altijd wel ergens op gebaseerd, dat er een soort cyclus zit. Stel dat het is een seriemoordenaar.
Dat kan je ook nog wel.
Dat je gewoon elke keer in augustus denkt van ik moet wat doen. Wat is zo raar? Elke keer in augustus een vrouw verdwijnt. En ja. Geen spoor.
Maar dat zou je wel na kunnen vragen. Want je zou misschien ook denken dat een seriemoordenaar, als hij eenmaal succes heeft gehad, niet 5 jaar gaat wachten om zijn volgende slachtoffer te maken.
Nee, of...
Maar ik weet niet hoe dat werkt, maar er is vast wel eens onderzoek naar gedaan.
Tenzij er een bepaalde...
Nou, ik heb zelf zitten denken. En dat is een hele kromme rare gedachte. Ik heb hier kermis opgeschreven met een vraagteken.
Nou, maar hadden
jullie
vroeger
kermis in Hattem?
Buurtfeest misschien.
Nee,
maar je hebt een reizend circus, een kermis. Met allemaal vaak dezelfde uitbaters. Dat trekt door het land.
Ja.
Stel nou dat zo iemand elke keer in augustus in deze buurt is. Maar dan is hij dus in andere delen van het jaar in een ander gedeelte.
Ja.
Het beeld van haar wat werd wel geschapen dat het een schuchter meisje was. Dat nog braaf met de ouders op vakantie ging. Mm. Toen ze al in de 20 was. Gelovig gezin. En dat was een beetje de typering. Nou ja, en dan uit het stuk wat we tot nu toe gemaakt hebben, blijkt dan dat er ook een tweede gezicht is van Eefke. En dat ze gewoon toen ze 16 was al tegen die jongen aanloopt. Bij de motocross in Oldenbroek.
Ja.
En dat ze daar een paar maanden mee scharrelt. En uit het recherche-rapport blijkt ook wel dat er nog meer mannen aan de orde komen. Dus het is niet zo dat ze helemaal monnikachtige levensstijl erop nahield.
Ja.
Welk recherche-rapport is dat dan?
Dat is het recherche-rapport wat jullie ook graag willen zien.
Ja. Maar je hebt het ingezien dan?
Nee.
Je hebt het gehoord.
Juist.
Ja,
dat is het. Ja, dat is het.
Er komen meer mannen aan bod waar Eefke contact mee zou hebben. Zou hebben. Want Joop heeft het van horen zeggen. Was Eefke helemaal niet zo braaf? en speelde er meer dan haar ouders of omgeving wisten? Of zijn in de loop der jaren de roddels de overhand gaan nemen? Alsof je als kind dat spelletje doet in een kring. Je fluistert een woord in het oor van diegene die naast je zit en die fluistert het weer door. Aan het eind van de kring volgt er altijd een woord dat totaal niet meer lijkt op datgene dat als eerste woord werd ingefluisterd. Dat zou ook hier gebeurd kunnen zijn. Al bijna 40 jaar gaan er verhalen. Kloppen die verhalen? En zo zitten we met twee totaal uiteenlopende Eefkes. De een is een rustige, keurige vrouw. Luister bijvoorbeeld naar wat haar eigen ouders over Eefke zeiden toen ze voor opsporing verzocht werden geïnterviewd in 1983.
Meneer Wolf, was Eefke een uitgaanstype?
Helemaal niet. Ze was altijd thuis. Ze ging naar je werk en verder van zich. Altijd thuis. Dus, ja. En oppassen met Dirk, anders niet.
Nee, ze kreeg ook nog geen post of zo. Of dat er gebeld kwam. Ze was thuis of ze was bloemstein.
En aan de andere kant zijn er de verhalen over Eefke die we van Joop en Anne hebben gehoord. En die misschien een betere verklaring geven voor haar verdwijning. Wat is er nou waar? We besluiten te overleggen op de redactie in Zwolle.
Ik heb nog steeds niet echt het gevoel dat we tot de kern van Eefke zijn gekomen. Wie ze eigenlijk is. Hoe krijgen we het antwoord op die vraag?
Ja, het antwoord op die vraag kunnen we denk ik het beste krijgen bij de naaste familie. We hebben natuurlijk een familielid gesproken. Maar ik bedoel echt het gezin zelf. En we weten dat de ouders niet meer leven. Maar zij heeft ook een broer. En die leeft nog wel. Dus ik denk dat we daar langs moeten. Ik heb er wel echt. Ben er een beetje zenuwachtig over. Omdat het is toch wel een enorme drempel om daar aan te bellen. Het is wel zijn zusje. En we weten ook helemaal niet hoe hij erin staat. Maar ik denk dat we het wel moeten proberen.
Het is inderdaad wel echt heel spannend. Maar ik denk dat we Jan, de broer, gewoon heel duidelijk moeten maken dat we niet alleen de zaak proberen op te lossen of er in ieder geval nieuw licht op proberen te werpen, maar dat we ook zijn zus echt een gezicht willen geven. En we moeten denk ik gewoon proberen, want ik bedoel, Bertus, het ex-vriendje en Truus, die ontving ons ook met open armen. Die wilde ook graag met ons praten. Wie weet wil hij dat ook wel.
Jan blijkt niet meer in Wezep te wonen, horen we. Maar we hebben zijn naam en zijn geboortedatum. En met wat journalistieke omwegen vinden we uiteindelijk een adres van een Jan Wolf die dezelfde geboortedatum heeft als de broer van Eefke. Het is geen zekerheidje, maar wel een grote kans. We schrijven een brief aan hem. Ouderwets, geschreven met de hand. Dit is de tekst.
Beste meneer Wolf. We beseffen dat u waarschijnlijk niet wil. Dat praten over de vermissing van uw zus Eefke nog te pijnlijk is. Dat benadrukt de familierechercheur Herbert Klein haar afgelopen week ook, toen wij hem opbelden. Maar hij zei ook, schrijf een brief. En dat doen we bij deze. Wij zijn Arjen ten Katen en Paulien Plat. Allebei verslaggevers bij de Stentor. We maken een podcast over de vermissing van uw zus. Daarvoor gaan we niet over één nacht ijs. We willen echt nieuwe informatie boven tafel krijgen. We zijn al enkele maanden bezig. Hebben al verschillende mensen rondom Eefke gesproken. En we hebben nog enkele maanden onderzoek te gaan. We willen benadrukken. We snappen dat meewerken aan onze podcast voor u een enorm zware last zou zijn. We kunnen ons dan ook niet voorstellen hoe de vermissing nog steeds nadreunt in uw huis, na bijna 40 jaar. Toch willen we u vragen met ons in gesprek te gaan. Niet per se over de vermissing zelf, als dat te lastig is of te veel emoties oproept. Maar over wie uw zus was. Wat maakte haar gelukkig in het leven? Waar haalde ze plezier uit? Met wie ging ze om? Want we proberen een zo helder en eerlijk mogelijk portret van uw zus te maken. U bent daarvoor erg belangrijk. We hopen van u te horen. Hartelijke groeten, Arjen ten Katen en Paulien Plat. Met die brief gaan we op pad naar het huis waar broer Jan mogelijk woont, niet ver van de IJssel.
Oh! Hey. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Ik ga even zien of ik dan ja. Wij hebben actie over de Stentor.
Jullie zijn van de Stentor?
Ja. En nu is in het echt even
gezien. We komen even persoonlijk afleveren. Dan heeft u ook even een beeld bij de personen die het gaan doen. We kunnen niet anders dan duimen dat Jan met ons in gesprek wil.
Nou, als je helemaal uitzoomt bij deze zaak, dan zijn er eigenlijk vier hele algemene scenario's. Ik zal ze opsommen. Een misdrijf, een vrijwillig vertrek, suïcide of een ongeluk. En je kunt natuurlijk geen enkel scenario helemaal uitsluiten, omdat er gewoon geen... ze is niet gevonden, dus je weet niet precies wat er gebeurd is. Maar je kunt denk ik wel twee scenario's bijna wegstrepen, dus net niet helemaal, maar wel bijna. Dat is eigenlijk een suïcide, want ja, hoe groot is de kans dat je suïcide pleegt en dan niet gevonden wordt? Waarom zou je überhaupt die moeite nemen om helemaal spoorloos te raken? En bij suïcide denk je misschien ook aan iemand die in het water is gelopen of gesprongen of zoiets en verdronken. Maar goed, een lichaam komt in principe bijna altijd weer bovendrijven. Tenzij het verzwaard is, maar dan is het weer een misdrijf. Dus het is niet heel erg logisch. Het kan, maar het is niet heel erg logisch.
Ja, je moet dit heel raar hebben gedaan, wil je dan helemaal in rook op zijn gegaan.
Ja, want we weten dat ze de brommer niet mee had, dus dan zou ze moeten zijn gaan lopen. Mm-hmm. Ja, hoe ver kom je dan? En het is gewoon een heel onlogisch verhaal. Niet helemaal uit te sluiten, want er zijn wel suïcides bekend waar pas veel later duidelijk werd dat aan de hand is geweest. Ja. Maar goed, logisch is het niet. En eigenlijk geldt hetzelfde voor een ongeluk. Stel dat ze ergens in de greppels terechtgekomen of het bos in is gegaan en daar een ongeluk heeft gehad. Ja, dan verwacht je toch dat iemand gevonden wordt na een tijdje, toch?
Nou ja, volgens mij ook. Ze is niet gevonden. Er zijn nergens sporen gevonden van een ongeluk. Dus dan blijven er eigenlijk volgens mij maar twee logische scenario's over, toch? Een vrijwillig vertrek dus. Of een misdrijf. En binnen het scenario misdrijf zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Arjen?
Er is een griezelig idee dat mijn brein binnenkomt als ik de ene naar de andere crime docu kijk op Netflix. Het is een idee dat collega Anne ook al heeft uitgesproken. Kan Eefke een willekeurig slachtoffer zijn geweest? Zou het kunnen dat ze die avond de verkeerde is tegengekomen? Iemand die erop uit is om een slachtoffer te maken? Dat haar brommer niet werkte? Dat ze is gaan lopen en iemand haar een lift heeft aangeboden? Iemand die zijn kans gegrepen heeft?
Maar het is wel zo dat er omgekeerd allerlei vrouwen aan hem gekoppeld werden.
Het wordt tijd dat we onze blik werpen op de monsters die er in Nederland rondliepen. De seriemoordenaars. Daarover meer in de volgende aflevering. En ineens komen we een stuk verder. Er komt een mail binnen. We krijgen antwoord van het cold case team van de politie. En ook van de broer van Eefke. Jan heeft onze brief gelezen.
Ja, volgens mij wel positief, toch?
Ja, ik ben er wel blij mee eigenlijk.
Dit is een podcast van de Stentor. In samenwerking met het AD en de regionale titels. De podcast is gemaakt door ons. Journalisten Arjen ten Kate en Paulien Plat. Montage en coaching Sander de Heer. Hoofd- en eindredactie Karin Smolders en Kevin Goes. Speciale dank aan Joop Ofringa en collega Anne Boer, die ons op weg hebben geholpen. Heb jij informatie over deze zaak? Of heb je vragen aan ons? Of misschien heb je wel een belangrijk aanknopingspunt gehoord? Iets wat wij zelf hebben gemist? Neem contact met ons op via eefke@destentor.nl. Belangrijk om nog even te vermelden. Mocht Eefke slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, dan is dat misdrijf nu verjaard. Dat maakt het doorgeven van tips misschien iets eenvoudiger.
Mijn naam is Willem Hinskens.
Ik heb een gezellig broer. Ben je op die donker? Wat denk je van je G? Hey.
Dit is mijn verhaal.
Niks te klaar, broer. Ik ben niet met de klaar, hoor. Sloem naartoe, haal hem uit.
Een verhaal over een mishandeling.
Kanker, bitch, broer.
Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan.
Luister Klappen, een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen.
Dit is het verhaal over de moord op de populaire Curaçaose politicus Helmin Wiels.
En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden, maar je kan het niet stoppen.
Wiels, de moordzaak, is nu te beluisteren in je podcast-app.